Ik denk, broeders, dat ik broeder Kolen van de Driestar niet hoef te introduceren. De man is bekend genoeg en die zal voor ons straks de lezing houden. Voorafgaand daaraan, kort, zou broeder van der Worp het een en ander toelichten over die computer die in de gang staat met alles wat daarbij hoort. Dr. Ella hoopt ook een paar dingen te zeggen over de boeken die hij meegebracht heeft. Dr. Ella, waar zit die? Juist, Kurtz. Jij bent vanavond. En dus dat zijn al twee korte dingetjes voorafgaand aan de lezing. En dan vanavond voor de avondlezing hoopt nog een Israëliet, van waarvoor hopen dat er geen bedrog in is, ons te groeten vanuit Israël. Maar nu dus eerst broeder van der Worp.
Zuster en broeders, heel kort dan iets over die computer die in de gang staat. Die is eigendom van de Stichting Reformatica. En ja, we hebben dat eigenlijk in de wandelgangen zomaar wat gevraagd om hier met die computer aanwezig te mogen zijn. Om u iets te kunnen laten zien van wat ook de PC aan mogelijkheden biedt in kerk en pastorie. De Stichting Reformatica bestaat inmiddels ruim 10 jaar en is eigenlijk opgericht ter bevordering van PC-gebruik in kerk en pastorie. Nou, door de maatschappelijke ontwikkelingen zijn we ruimschoots ingehaald, want bijna in elk huis staat tegenwoordig zo'n PC. En hier en daar ontbreekt die nog, maar je kunt hem bij Albert Heijn of bij de Aldi op de hoek ook al kopen. Dus wat dat betreft zijn ze er ruimschoots inmiddels. Goed, dat even daar gelaten. Wat staat er op die PC? U kunt daar kennis nemen van een Bijbelprogramma, Bible Works, een Engels programma vanuit Amerika, dat enorm veel mogelijkheden biedt, juist denk ik voor ons als theologen. Het heeft heel veel mogelijkheden in zich om te zoeken in de grondtalen, Hebreeuws, Grieks, in allerlei vertalingen, vanuit allerlei hoeken eigenlijk is dat ingebracht ook. Ja, gewoon enorm veel mogelijkheden. Ook om stam in grondtalen te zoeken en dat soort dingen. Voor de exegese een heel uniek programma, denk ik eigenlijk. Dus wat dat betreft van harte aanbevolen, neemt u daar gerust eens kennis van. Daarnaast staat er een programma op dat wat eenvoudiger is, Theophilos. Dat nog in opbouw is eigenlijk. Maar dat toch best heel veel mogelijkheden in zich bergt ook. En wat ook mogelijkheden in zich bergt om eigen materiaal in op te slaan en later weer te gebruiken ook. Ik wijs ook graag nog even op een bibliotheekprogramma. Daarvan liggen een heel aantal demo-cd-roms naast die pc. Die mag u gerust meenemen. Een bibliotheekprogramma dat nog niet zo lang op de markt is, Open Shamar. In dat programma is inmiddels ook een preekregister bijgeschreven, waarin u kunt bijhouden welke diensten u waar gehouden hebt en ook de kosten die daaraan verbonden zijn. Op die manier hebt u eigenlijk een tekst- en zakenregister bij de hand. Maar tegelijkertijd ook heel praktisch naar de fiscus toe hebt u iets aan mogelijkheden om daar weer te declareren. Die demo CD-ROMs kunt u gerust meenemen. En wie daar nog nader informatie over wil, kan die ook bij ons verkrijgen. Er ligt een CD-ROM en dat komt wel uit hervormde hoek, maar dat mag je denk ik wel met een heel aantal waarheidsvrienden daarop. Nou, dat biedt aan mogelijkheden heel veel om ook te zoeken in al die jaargangen. Het is gewoon heel lastig om teksten te doorzoeken. Als je een heel aantal jaargangen in de kast hebt staan, dan kun je misschien een aantal meditaties nog wel op tekst even vlug doorbladeren. Maar om eens met een woord door 10 jaargangen heen te zoeken, dat lukt gewoon niet. Dat biedt dat programma ook. Dus wat dat betreft heeft het toch weer wat mogelijkheden in zich. Er ligt een CD-ROM met een hele verzameling van vroege kerkvaders, allerlei materiaal van hen. Sommigen hebben gisteravond al gezien dat er ook preken op stonden van oudvaders Ledeboer verscheen met een hele aansprekende titel. Er is op internet En dat is gisteren even terzijde genoemd. En er is heel veel rotzooi op internet. Dat geef ik ook onmiddellijk toe. Maar ook deze dingen zijn op internet te vinden. Er zijn een hele grote serie preken inmiddels daar beschikbaar. Die kunt u gewoon binnenhalen en ook weer doorzoeken. Dus wat dat betreft is ook daar best heel veel materiaal. En nu het toch even over internet gaat, en dat is een hele andere poot van Reformatica, maar die wil ik graag nog eens even hier naar voren brengen. Het feit dat er preken op internet beschikbaar zijn. En daar wordt heel dankbaar gebruik van gemaakt. Juist door mensen all over the world die niet in staat zijn om in de eigen landstaal op dat moment een preek te horen, maar die dus inderdaad een preek uit Nederland gewoon kunnen beluisteren op internet. En wij zijn op dat spoor gezet door een zakenman die in Hongkong zat en eigenlijk heel graag zondag zijn preek wilde horen in zijn eigen taal. Nou, op dit moment doen we dat dan nu, dat we wekelijks een volledige preek op internet zetten. Die ontwikkelingen gaan wel door en zullen ook zeker toenemen. Zeker naarmate het kerktelefoongebruik steeds duurder gaat worden, zullen we dat eigenlijk toch proberen uit te bouwen en op die manier misschien ook heel veel mensen toch de mogelijkheden bieden met allerlei nieuwe technische middelen om thuis via de kabel of via de telefoonlijn toch een preek te beluisteren voor een heel gering bedrag eigenlijk. Dus dat is dan een andere poot die we vanuit Reformatica ook graag willen ondersteunen. Mochten er nog meer vragen zijn, dan mag u naar mij toe komen. Collega Aangenbrug doet ook een stukje PR voor Reformatica, dus wat dat betreft mag u ook hem aanschieten. En wat dat betreft zou ik zeggen, neem en lees. Er liggen wat bladen bij de PC, die mag u gerust meenemen. Kunt u ook wat kennis nemen van wat we als stichting doen. Bedankt.
I need Babel reversed, De Vries. Where is he? Ah, there. You've all heard of Hugo Witsius, or Witsius. And you know his great doctrine of justification. And you probably have not understood it. John Gill, an English Baptist, reduced it to its basics.
John Gill, an Engelse Baptist, heeft het wat samengevat op de werkelijke essentiële punten.
But nobody understands John Gill.
Maar het probleem is dat ook Gill door niemand verstaan wordt.
So I've reduced John Gill's basics of Witsius to George Eller's basics of Witsius.
Hij heeft een tweede verdunning toegepast van hemzelf, op Gill.
And you can have it for 30 guilders.
30 guilders, als je het verkoopt.
30.
30.
30. Many men have influenced my life, including Witsius.
Veel hebben mijn leven beïnvloed, waaronder Witsius, schrijven ze.
And the essays I've written about them, I published in the Banner of Sovereign Grace Truth. That's Joel Bakey's newspaper.
Hij heeft daar dus allerlei korte biografieën over geschreven door Joel Bakey uitgegeven magazine Banner of Truth, Banner of Sovereign Truth.
And the Banner of Truth.
And the Banner of Truth.
And Evangelical Press, the Baptist Quarterly, and Spurgeon's old newspaper Bible League Quarterly.
Hij noemt allerlei Engelse magazines waarin hij geschreven.
Yes. And all these essays I've published in Mountain Movers, Champions of the Faith. They're Germans and Americans and people from all over the world. Right.
And
did I say all that? You can have this for 35 guilders, very nicely bound. Then people said, tell us the story of your theology. And I didn't want to write a book about me. Obviously. So I wrote a book about James Harvey.
Hij schreef een boek over James Harvey.
He believed exactly as I believed.
En hij geloofde precies wat ik ook geloofde.
But he led a life much closer to the Lord.
Maar hij leefde alleen dichter bij God dan ik.
His church was very big, but they had to take out the windows.
Zijn kerkgebouw was heel groot, maar ze moesten de ramen eruit halen.
So that all the thousands could listen outside.
En dat de duizenden daar buiten ook konden luisteren als die preken.
He was so bodily weak that he had to preach laying down. Yet he brought thousands and thousands to Christ. And his books were bestsellers for over 100 years. Going from 4 to 9 editions per year. And...
You must be sure.
Oh, yes. So, right, quickly. And that's 20. Sure. 20. Huntington, a very poor man, no education, who taught the gospel in London and had the largest church with 3,000 hearers.
Een boek over Huntington, die is hier in de Nederlandse wel bekend met een heel grote kerk in Londen.
Oh, yes. 15 guilders. Now, John Gill himself, biography of John Gill, my great tutor, 20 guilders.
John Gill, a book of Gill himself, so later.
And Andrew Fuller, he's not my cup of tea, so he costs only 15 guilders.
Fuller, that is actually a critical book over the man, that says he met with an English uitdrukking, but daarom is that also goedkoop, 50 guilders.
Very quickly, last but not least, Evangelical Press, my publishers, will allow you all, post-free, 15% rebate, any books you order on this catalogue, and you must say, Hampsteader Conferencee, yes. And then you get the rebate.
Yes. Mm-hmm.
Right. Thank you very much.
As you buy the Evangelical Press, what bestelt, and you say that the Hampsteader Conferencee geweest, then krijg je your godding.
Dat geldt ook voor de driestar. Beste mensen, laten we zingen uit Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. 56, het vijfde vers. even verteld. Ik kan zeggen, beste vriendinnen en vrienden, zo zeg ik dat altijd in de collegezaal tegenover de studenten. En dat zo zal ik dat maar blijven doen ook. Wilt u nog even vragen wie er vanavond niet blijft eten? Ja, dat vragen we aan iedereen. Dat zijn de drie die de vinger opsteken. Beste mensen, als je dat voor studenten zou doen, al die mededelingen, dan was er natuurlijk al meer dan een kwart van je college voorbij. En dan zitten ze al te tellen, want dat duurt allemaal korter. Maar Broeder de Vreugde heel even gezegd, je gaat gewoon je gang en je maakt gewoon je tijd vol. Daar ben je voor ingehuurd. Dus ik hoop me daar ook aan te houden. Nou gaat het... Ik ben er dankbaar voor de uitnodiging. Ik ben in 1985 bij de eerste conferentie ook betrokken geweest over kerk en jongeren. Voordat ik toen daar naartoe kwam, ben ik officieel vanuit de predikanten gewaarschuwd om aan dat nieuwe fenomeen geen deelneem te nemen. Ik heb nu gisteravond geen bezoek gehad en ik had mijn inleiding al voorbereid. En de vorige keer ben ik hier ook gekomen en dat heeft verder geen gevolgen gehad. Dus dat... hopen we op deze wijze te doen. Maar ik betreur het feit dat er geen mensen vanuit de gereformeerde gemeente zijn. Bijna niet. En dat had natuurlijk gewoon toe moeten nemen in die 15 jaar. Daar moeten we toch iets meer aan doen. Maar nu ga ik echt aan de 60 minuten beginnen. Als het gaat over de verhouding van kerk en school. Daar wil ik dus een aantal dingen over zeggen. En ik zal dat ook illustreren. Ik vind het erg fijn dat er daarna een gedachtenwisseling zou zijn... waarin we samen, Broeder Vreugdeheel en ik, op uw opmerkingen in hopen te gaan. Dat is eigenlijk ook wel nodig, na al die dingen die aan de orde gekomen zijn. Een goed voorbeeld is natuurlijk dominee Vreugdeheel. Die heeft alle dingen van de Hulst, het is echt zo'n verhulst mannetje als je hem ziet staan, wat zijn mimiek betreft en zijn woordkeuze, alle fouten die je kon maken, die 13 die hij van de Hulst noemde, heeft hij niet gemaakt. Dus... prachtig de wijze waarop hij dat doet. En ik kan me voorstellen dat de catechisanten daar ook geweldig van mogen genieten. Ik zal twee voorbeelden geven. Ik citeer. Het woord van Christus. Zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Past Vreugdeheel toe als volgt. Maar dat gaat over de kinderbijbelschrijver. O, wat een vriendelijke nodiging. Dat aanbod van genade. Die roepstem van de zaligmaker om tot hem te komen. Kwam tot allen die in de tempel waren. En daarom rustte ook de volle verantwoordelijkheid op allen die het hoorden. God eiste van hen dat ze die woorden geloven zouden. Ze deden dat niet en daarom werden ze schuldig. De nodiging komt ook tot jullie. Steeds worden jullie genodigd om met je zonde en je schuld tot Jezus te komen. Het is wel te verklaren uit de hitte van de strijd toen, want zo heeft geen van de lateren het gedaan. We hebben de kinderen voor te houden dat alleen de uitverkorenen bekeerd kunnen worden. Want Christus is alleen voor de uitverkorenen gestorven. We hebben ze te zeggen dat voor ons verborgen is wie de uitverkorenen zijn. Maar dat wij wel kunnen zeggen hoe ze zijn. Hoe dan? Ze zijn kinderen des torens gelijk al de anderen. En daarom kan niemand zeggen het is voor mij niet. We leven nog in het kostelijkheden. Je moet bekeerd worden, je kunt niet bekeren. Je wilt ook niet bekeerd worden. Bid om bekering, zondaren. Zullen zalig worden. Op grond van dit citaat en nog enkele meer komt de schrijver L.M.P. Scholten tot de conclusie dat Vreugdeheel een gevaar is voor het onderwijs van onze kinderen. Het blad is zaterdag bij een aantal lezers in de bus gekomen. 2000 september. En toch, kringgesprek op maandagochtend. De lerares vertelt over haar eigen weekend. Haar neefje werd gedoopt. Wie van jullie was er gisteren ook in de kerk? Slechts twee kinderen steken hun vinger op. Een ouderpaar komt een zoontje aanmelden op een christelijke basisschool. We hebben gehoord dat de sfeer hier goed is. Dat kinderen veel leren. Het gebouw ziet er prachtig uit. En met een christelijke valt het toch wel mee, hopen we. Dankgebed aan het eind van de dag. Handen vouwen, ogen dicht. Hakim doet het niet. Ik mag niet bidden, zegt hij. We hebben thuis een andere God. Idem op een teamvergadering. Laten we een bidstond organiseren voor de vrede in Kosovo. Wij zijn hier geen kerk, zegt een. Oorlog is mensenwerk. Laten we God er maar buiten houden, zegt een ander. Pijnlijke stilte. Dat is een citaat uit een boek wat enkele weken geleden in opdracht van de Unie voor School en Evangelie verschenen is. Waarin ik nu laat zien, als je het over de school hebt, dat je over twee uitersten spreekt en over een grote gevarieerdheid wat de school betreft. Beste mensen, we hebben de vrijheid van onderwijs. En die vrijheid van onderwijs, dat is een kostelijk goed wat we gekregen hebben. En daar mogen we allemaal van profiteren, met onze gezinnen, met de kinderen in de gemeente en in wat voor hoedanigheid hier u ook zit. Dat is een zaak die we nog hebben en die van wezenlijk belang is. Er wordt aan alle kanten worden de vragen gesteld en worden er andere voorstellen gedaan. Ik zal straks voor de discussie een hoofdstuk leggen wat ik vorig jaar geschreven heb rond de tweede helft van de 20e eeuw over de positie van de school in de samenleving. Dat kan u meenemen. Veel nadruk is er juist bij die vrijheid van het onderwijs gelegd op het feit dat gezin, kerk en school, gezien de doopbelofte, vanuit dezelfde visie op de Bijbel, de Bijbelse kernnoties, op het belijden, dat ook in het onderwijs gestalte krijgt. En we hebben zuilen gekregen met hervormde scholen, met gereformeerde scholen, met CNS-scholen en hoe ze verder ook in de loop van de tijd mogen heten. Er zijn allerlei afsplitsingen gekomen. Gereformeerde gemeentescholen als een reactie op de veronderstelde wedergeboorte. Kuiper, Kersten. Omstreeks 1970 zijn die gereformeerde gemeentescholen veranderd in de zuil van het reformatorisch onderwijs. Daarvoor had je in 1945 de Grefo-scholen gekregen. Gereformeerd vrijgemaakt. En we hebben sinds enkele jaren de Evo-scholen. Die evangelische scholen, beste vriendinnen en vrienden, daar wil ik alleen maar deze kanttekening mee maken. De eerste school van voortgezet onderwijs, Passie, onder leiding van collega Van der Ven, in Utrecht doet het uitnemend. Breidt erg uit. In de komende jaren willen ze overwegen om drie dislocaties op te richten. In Rotterdam, in Geldermalsen en in het oosten van het land. Betekent bijvoorbeeld dat op reformatorische scholen van voortgezet onderwijs een aantal klassen minder zijn, omdat studenten nu vertrekken naar Utrecht. En op een aantal algemeen christelijke scholen zie je diezelfde reactie. Dat betekent dat die EVO-zuil in de komende tijd geweldig uit zal breiden. En het heeft ook consequentie, bijvoorbeeld voor de HBO-school waar ik zelf aan verbonden ben. Je hebt gesloten scholen en open scholen. Mevrouw Lambrechts heeft vanmiddag in de Tweede Kamer opnieuw de vraag aan de orde gesteld die ze vorige week gelanceerd heeft, of eigenlijk ook bijzondere scholen niet gedwongen moeten worden om kinderen op te nemen als ouders dat willen. We hebben tot heden toe gesloten scholen, dat wil zeggen scholen waarin de ouders respecteren de grondslag en in elk geval instemmen of respecteren, met consequenties voor het benoemingsbeleid in allerlei organen. De open scholen zeggen qua toelating en qua benoeming, in principe is iedereen welkom. Alleen, we eisen wel een aantal dingen, maar u weet zelf in de praktijk hoe dat gaat. Als ik zo'n paar van die gedachten zeg, dan heb ik de verwarring in het onderwijs natuurlijk nog niet helemaal onder woorden gebracht. Maar die verwarring in het onderwijs is heel groot. In de eerste plaats is er inhoudelijk erg veel verwarring ontstaan door de nieuwe theologische ontwikkelingen die je in allerlei zaken terugziet. Die je in godsdienstmethodes terugziet, die je in kinderbijbels terugziet, die je in de benaderingen ziet, in de preeks, in de kerk en in catechisatiemateriaal enzovoort. Crisis rond het gezag van de schrift, crisis rond de vertaling van de Bijbel, rond de psalmbereiding, rond de levensstijl, rond de betrokkenheid op de kerk en de houding ten opzichte van de media. En het heeft gezorgd dat er een grote polarisatie op een aantal terreinen opgetreden zijn. Er komt nog iets bij, beste mensen, dat als we kerk en school vergelijken, dat er in de school ten aanzien van pedagogiek en psychologie en didactiek geweldige vorderingen gemaakt zijn en er op schoolniveau heel wat verwerkingsvormen aanpakken, denk aan de ontwikkeling van kinderen, dat daar rekening mee gehouden is. Toen ik in 1987 afstudeerde bij professor Veenhoff aan de VU, toen heeft hij gezegd, wat heb ik veel waardering voor de reformatorische scholen, die zijn didactisch up-to-date. Alleen als ik in de catechisatielokalen kom, dan lopen ze heel veel achter en maken ze het catecheten bijzonder moeilijk. Nou was dat 87, het is nu 2000. Natuurlijk is het fijn dat de pedagogiek en de psychologie, dat de didactiek als mensweet, als hulpwetenschappen, belangrijk zijn voor de benadering. Dat ziet u, wat dominee Vreugdeheil heeft genoemd, maar ik vul nog even aan, van de kranen van de Heerik en Pals met deze methode. Ik denk aan het leer ons beleiden van de catechisatiemethode die genoemd is, waarin je ziet dat de hulpwetenschappen, pedagogiek, psychologie, didactiek, dat die gebruikt worden om nauw aan te sluiten bij de ontwikkelingen die er in het onderwijs zijn. En beste mensen, dat is natuurlijk heel wezenlijk. Want je kan niet alles vertellen aan een kind van 12. Wat je ook precies hetzelfde zou doen als een kind van 18. Daar zitten een bepaalde ontwikkeling in. Dat hoort natuurlijk ook op de basisschool zo. En daar ligt natuurlijk het teren. Het is van heel groot belang. En daarom wil ik dat onderwerp hier vanmiddag ook aansnijden. Als de crisis in het onderwijs groot is, vooral ten aanzien van de wezenlijke punten, wordt de opdracht van ons, zoals we in de kerk zijn, des te groter om de vinger aan de pols te houden bij de ontwikkelingen die er zijn in onze school. Natuurlijk is het belangrijk, pedagogiek, psychologie, een goed pedagogisch klimaat, dat je het kind tot zijn waarde laat komen, aanspreekt op zijn ontwikkeling, ontwikkelingsniveau, dat je goed rekening houdt met zijn sociale context en alles wat er is. Maar het gaat om het wezenlijke, schrift en belijdenis en de kernnoties die daaruit voortkomen. Natuurlijk gaat het om de totale mens. Daar is nadruk op gelegd ook vanmorgen bij de catechese en dat is ook bij het onderwijs het geval. Het gaat niet alleen om het hoofd, niet alleen om namen en feiten, of namen en feiten, wat voor vertaling u dan ook gebruikt. Maar het gaat om de aandacht voor de mens, voor, niet alleen voor zijn hoofd, maar voor zijn handen en voor het affectieve. Daardoor krijg je de vraag ook natuurlijk, kan je alles maar toepassen ten aanzien van verwerkingen en vormen van verwerkingen? Dat heeft ervoor gezorgd, de grote verwarring die er is op allerlei terreinen die ik genoemd heb, dat je christelijke scholen hebt die behoorlijk verkleurd zijn. Je ziet aan de ene kant de positieve ontwikkeling, dat er veel aandacht is voor de totale mens. Niet alleen voor het cognitieve, alleen voor het hoofd, maar ook voor hart en hand. Maar de negatieve ontwikkeling is dat scholen de deuren zo opengezet hebben, dat het paard van Troje binnengekomen is. En dat is vooral gebeurd bij de benoeming van collega's die niet achter het hart van het evangelie stonden. Voor mij is een christelijke school een school waar je met de collega's met elkaar aankijkend kan blijven spreken over de wezenlijke dingen in de schrift, zoals die verwoord zijn in de belijdenis van onze kerk. Ik werk op een grote school en we kunnen elkaar met kleine 100 collega's, we kunnen beginnen met gebed, we luisteren naar de meditatie, we kunnen met de zaken ook spreken. Dat vind ik wezenlijk voor een school als je de naam van Christus draagt. Er zijn natuurlijk ook grote spanningen in de gezinnen. En de scholen die daarmee samenhangen. Moet je naar een eigen school? Een school met een duidelijk profiel? Of kan je nou blijven op de school waar je altijd gezeten hebt van geslacht op geslacht? Mijn ervaring is, wij hebben 476 stagescholen waar we contact mee hebben in de landen, dat de doelstellingen van het onderwijs in algemeen christelijke scholen steeds algemener worden en steeds korter. Je laat je aanspreken op het totaal van, of je laat je inspireren door. En dat op reformatorische scholen en scholen die daar dichtbij verwant zijn, op gereformeerde grondslag, hun grondslag steeds verder uit gaan breiden ten aanzien van de wezenlijke dingen en de minder wezenlijke dingen, waardoor je ook wat spanningen krijgt rond allerlei afspraken en regels. En omdat je de spanningen in de kerken krijgt en de ontwikkeling daarin, zie je diezelfde spanningen ook in de scholen. Laten we nou ook die jongens lui los. Ik kan me het heel goed voorstellen. Dat bij het toelatingsbeleid op een school gezegd wordt, waar moeten we de grens leggen? En waar moeten we nee zeggen? En wat voor eisen stellen we aan de kinderen, maar ook aan de ouders die erachter zijn? Bij het voortgezet onderwijs zit je met het probleem dat een puber op 12 jaar wel zegt wat zijn vader zegt. Maar hetzelfde zegt hij niet meer als hij 15, 16 is. Dus vandaar dat er rond toelating en toelatingsbeleid en gesprekken denk ik wezenlijk is, dat je die pubers ook in hun leven volgt, de ruimte geeft, maar ook in gesprek blijft over wat er in een school mogelijk is en op welke wijze we dat realiseren. Ik zit hier in een gezelschap waar natuurlijk verschillend gedacht wordt over de soorten van onderwijs. Het reformatorisch onderwijs is een compleet mozaïek geworden in de loop van de tijd. Daar kan je aan de ene kant bedroefd over zijn. Het feit dat scholen verlaten zijn, waar je als collega nog een goede plaats had. Maar door allerlei omstandigheden is dat niet gelukt en hebben we die reformatorische scholen gekregen. Dat heeft een dure verplichting en een behoorlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van je toerusting en naar je achterban. Maar ook naar de scholen waar je mee in de regio samen moet werken. Het Grevo-onderwijs, het onderwijs vanuit de gereformeerde vrijgemaakte kerk, staat geweldig onder spanning. Er zijn in de afgelopen maanden zoveel publicaties verschenen in het Nederlands Dagblad, waarin er zorg gemaakt wordt over de ontwikkeling dat heel wat gereformeerd vrijgemaakte ouders hun kinderen niet meer naar de eigen school sturen. Het kost veel geld, het heeft ook zijn consequenties, we zoeken het toch maar liever in de buurt. Een aantal van u kennen me goed, ik neem wat dat betreft geen blad voor mijn mond. Ik vind het een verontrustende ontwikkeling, ook in gereformeerd vrijgemaakte kring. Ik lees van dag tot dag het Nederlands Dagblad en het jongerenblad wat erbij zit om de 14 dagen vrijdags. En dan zie je in de ontwikkeling ten aanzien van het deelname aan cultuur, laat ik gewoon zeggen, het komt me iets te verlost over. Fijn blad, maar als je in die uitingen ziet aan schoolavonden, dan kan ik dat niet meemaken. Dat zegt niet dat ik daar geen pijn over heb. Ik weet vanuit de vrijgemaakte kring dat ze veel toenadering zoeken, in ons geval tot de Driestar, tot Ede, om te kijken of we het orthodox onderwijs een goed hart kunnen blijven toedragen en elkaar tot hun hulp en steun kunnen zijn. Dat moet ook. Maar de culturen zijn anders, de accenten zijn anders en misschien zitten er toch ook wezenlijke dingen bij waar we nog eens goed met elkaar over door zouden moeten praten. Dat geldt ook voor het protestants-kerk onderwijs. Er zijn hele fijne scholen in de landen waar u met vrijmoedigheid uw kinderen vanuit de gemeente naartoe kan verwijzen. Maar het is wel een verdeeld huis. U moet heel selectief te werk gaan. Vaak is de band met de kerk weg. En is de belangstelling in en voor de kerk heel minimaal. Zorg dat je op een school komt waarin maar weinig kinderen meer bij de kerk betrokken zijn. Op welke wijze moet je dan de band met de kerk ook realiseren? In bid- en dankdagen gebeurt dat op een aantal plaatsen. Dat gebeurt bij de kerstviering, zodat de kinderen toch op de kerk betrokken zijn en erbij betrokken zijn. Misschien bij paas- of pinkstervieringen. Maar je krijgt hier natuurlijk een nieuwe ontwikkeling. Er zijn goede gereformeerde bondsgemeenten, plaatsen waar gewoon maar één hervormde kerk is met een goede positief christelijke school. Die in de afgelopen jaren gewoon veranderd is. Qua samenstelling, maar ook qua gezicht. Een plaats heel dicht in de buurt van Gouda heeft grote problemen gehad, een groot deel van de ouders, met kerstspelen. En met alles wat te maken heeft rond de inkleding van deze feestdagen. En daarna heb ik gevraagd aan die ouders die belden van hoe moet je tegenover een kerstspel staan. Daar heb ik bezwaren tegen. En tegen het spelen van de Bijbelverhalen heb ik ook principiële bezwaren tegen. Maar ik zeg, heb u overlegd met uw predikant? Ze zegt, ik zou niet weten hoe die erover denkt. Kijk, broeders en zusters, dat moet nou gebeuren. We moeten goed weten wat er op onze school aan de hand is. Wat de wezenlijke dingen zijn. En of we onze kinderen daar wel aan toe kunnen vertrouwen. Maar hebben we dan 2 mijlen gelopen? In de zin van, is er een gesprek geweest? Waarom moest er nou een kerstspel komen? Dat moest in die gemeente komen voor die Rooms-Katholieke leerlingen op die school. En voor die buitenkerkelijke, randkerkelijke en onkerkelijke, om toch iets zichtbaars over te dragen van datgene wat niet over te dragen is via een spel, mijn zin is. Dus dat is een groot probleem waarin de komende tijd de scholen mee te maken zullen hebben, al mee te maken hebben, maar die uitdaging ligt er. Dat komt omdat de onkerkelijke kinderen, of de kinderen die weinig contact hebben met de kerk, steeds meer de meerderheid in bepaalde plaatsen uit kunnen maken en daardoor ook andere vragen weer hebben. Ik denk ook aan de ouders. Er is natuurlijk nog een punt rond de protestants-christelijke scholen, waar een geweldige aandacht is voor het evangeliserende aspect. En het evangeliserende aspect is natuurlijk belangrijk. Daarvoor hebben we onze scholen wel niet opgericht. Maar op elke school waar wij gezeten hebben, zaten kinderen die hier bij de groep hoorden, werden opgevangen en hadden een bepaalde plaats. Maar om deze kinderen nou te bereiken, en daar komt mijn zorg, gaan we ten aanzien van spel en vertelling en berijming en alle andere dingen, gaan we soms zo ver dat we een gedeelte van onze trouwe ouders onder spanning zetten ten aanzien van de school. En misschien weet u dat wel en worstelt u daarmee. Misschien weet u het niet, dat in de school waarin u uw gemeente bent, dat er juist die spanning is van hoe ver kunnen we gaan ten aanzien van deze zaken. In plaats van een orgelgitaar, ik ben helemaal amuzikaal, ik vind het heerlijk om te zingen. Het lijkt me wel enige verschil, maar er zijn natuurlijk nog wel wezenlijke dingen. Aan de andere kant is het natuurlijk duidelijk als je die kinderen toelaat en je goede afspraken gemaakt, dat je die kinderen ook wil helpen. Want de brug naar de kerk is er niet. Je wil via de school de brug naar de kerk loslaten, zodat ze ook op die kerk, in die kerk wel welkom zijn. Ook in die kerk een plaats kunnen hebben. Dat er bepaalde momenten zijn waar ze ook in de kerk kunnen zijn. Dan zijn er natuurlijk een aantal zaken waarin u merkt in de komende jaren zal u onder spanning komen staan in een aantal plaatsen. De vraag is, we hebben een aantal scholen, die zijn protestants-christelijk, maar geloofsbeleving en de invulling is zo divers en zo verschillend, dat er een aantal ouders bij u komen die gewoon zeggen, ik kan mijn kinderen naar mijn geweten niet meer aan wat ik beloofd heb bij de doop naar die school sturen. Ik heb heel goede voorbeelden in Gouda, in Zoetermeer, en ik zal de rest van de plaatsen niet meer noemen, waarin gezegd is, we hebben 4 of 5 scholen en 1 school tillen we eruit. Dat is een school waarin Gereformeerde Bond, Christgereformeerd, Gereformeerde Gemeente, hoofdzakelijk de bevolking van deze school zal zijn. Verschillende plaatsen heeft dat goede vormen aangekregen, goede afspraken, zodat er 1 vereniging is met de nodige verschillen, maar dat ouders lijden met een lange ei, maar aan de andere kant toch ook vrijmoedigheid hebben om hun kinderen op die school te laten en daar ook bij te zijn. En ik denk dat juist op gemeenteavonden en pastorale adviezen het van belang is dat hoe u zich opstelt en welke adviezen u geeft. Het is natuurlijk ook van belang, beste mensen, er is nog iets anders. En dat zeg ik tegen de mensen die een beetje naar de reformatorische scholen zeggen van ja, dat heeft toch ook zijn schaduwkanten en zeer zeker. Ik kan wat makkelijker praten, want ik zit op een protestants-christelijke school voor hoger beroepsonderwijs op een reformatorische grondslag. Dus dat klinkt natuurlijk toch weer anders. Maar nou is het zo dat op een aantal scholen loopt het zo dat het godsdienstonderwijs in het voortgezet onderwijs vervangen wordt door catechese. En dan kom ik natuurlijk morgenavond op mijn catechisatie en dan zeggen ze, ja, maar meneer, het is gewoon veel beter verteld natuurlijk. Vanzelf, want die collega is gewoon in de watten gelegd, die heeft allemaal HAVO getesten. En een paar lichte VWO getesten. En wij hebben natuurlijk straks tussen 14 en 16 van IVBO, die jongen die maar 2 zinnen achter elkaar kan zeggen. En we hebben een VBO-B-kandidaat die zo goed het kan verwoorden. En daar moeten we in 3 kwartier wat van maken. Het recept heb u vanmorgen meegekregen. Het kan ook nog anders, maar daar zit een mogelijkheid in. Daarom is mijn advies, beste broeders, zorg dat je in gesprek bent met de godsdienstsectie van de scholen waarin u catechisanten vandaan krijgt. En roep die godsdienstcollega's bij elkaar. Kijk wat het programma is wat op de school aan de orde komt. En zorg dat je afstemt zodat je niet 2 keer hetzelfde doet. En als u hetzelfde doet, zal u ongetwijfeld de zaak verdiepen en op een andere wijze aan de orde stellen. Ik bedoel heel eenvoudig. Op sommige scholen wordt onze geloofsleer gebruikt van vooruit de hel. Dat betekent dat je op de catechisaties daar gebruikt, dan ontstaan er enkele problemen. U hebt leerlingen die komen van een algemeen christelijke school. Ik denk aan Katwijk, het Groencollege, wat daar is. En ik had een meisje wat bij ons zich aanmeldde. Ik vroeg hoe het stond met het godsdienstonderwijs in Katwijk, die collegaschool. Dat staat er niet best voor. Weinig geleerd althans, wat de achtergrond betreft van schrift en van beleiders. Dus wat ik u zou willen aanraden, dat is, wat gebeurt er op die scholen? Wat komt er aan de orde? Zodat je niet herhaalt, maar verdiept of andere aspecten aan de orde stelt. Dat is echt mogelijk in verschillende gebieden van het land heeft zo'n gesprek al plaatsgevonden. Want tijdens onze catechisatie gaat het op school altijd beter. Een aantal hebben gebrek aan kennis, de anderen hebben dat niet. En nu komt het, dat heb je al gemerkt aan broeder Vreugdehel. In de tweede fase van het voortgezet onderwijs zijn de mensen natuurlijk niet meer zo bezig zoals we nu 3 dagen bezig zijn. Korte instructie, samenwerken, presentatie voorbereiden, bespreken en tot een waardering komen. Dat betekent dat we in de komende tijd leerlingen van de tweede fase komen, die gaan er nu dus komen. In een aantal gevallen zijn ze er al, die een hele andere attitude mee hebben gekregen om bezig te zijn met de wezenlijke dingen ook van de zaak. Ik vind dat er de meditatie moet blijven. Ik vind dat er altijd een goede samenvatting moet blijven. Maar we zullen andere werkvormen toe moeten passen om te zorgen dat we op een goede wijze met onze catechisanten ook verbonden blijven. U hoeft dat niet te doen zoals op de tweede fase, als u maar weet wat het inhoudt. Het is heel goed als u uitgenodigd wordt op de scholen, over de tweede fase, de vormgeving, dat u daar kennis van opsteekt en kijkt wat u eventueel ook op deze zaken over zou kunnen nemen. De nadruk ligt sterk op sociale vaardigheden, ligt sterk op presentaties en ligt sterk ook op ethische zaken, waarvan het belang is dat het ook op de catechisatie vervolgd wordt of verdiept wordt of aan de orde komt. Het vervolg zie je natuurlijk ook op de verenigingen, beste mensen. De verenigingen, daar komen andere dingen wel aan de pak, maar ook een andere aanpak. De vraag naar vertelling, de vraag naar berijming, naar begeleiding, naar verwerking. En de jeugdbonden, zoals we hier zitten, vanuit de kerken waar we komen, zitten onder geweldige spanning. Aan de ene kant willen ze aansluiten met datgene wat op het onderwijs gebeurt. Willen ze ook ten aanzien van verwerkingsvormen en onderwerpen zo aansluiten dat dat ook lukt. En aan de andere kant is er de kerkenraad, of hoe dan ook, die bepaalde restricties stelt. En terecht. En dat betekent dat daar ook, daar moet u echt goede zorg aan besteden, dat op deze wijze de kerkenraad elke maand op de agenda staat de school. En dat staat er bij u, neem ik aan, elke maand. En dat ook het jeugdwerk op uw agenda staat, zodat u ook weet wat er daarin gebeurt. Waarom kan op een vereniging een heleboel wel, en waarom kan het in de kerkdienst niet? Het is natuurlijk ook van belang om dat te bespreken en aan de orde te stellen. En dat kan op school wel, en waarom kan het bij ons in de kerk niet? Kinderen in de kerk, de artikelen van broeder Wim Marcus in de Waarheidsvriend geven wat aanzetten, maar er zijn natuurlijk ook wat andere artikelen in diverse kerkbladen verschenen in de afgelopen jaren. Er is nog iets waar we tegenaan lopen. Dat is de grote mondigheid van onze leerlingen, van onze studenten. De grote vrijmoedigheid die ook hele kleintjes hebben. Waardoor je eigenlijk toch altijd voor je groep weer waar moet maken. En je zomaar niet binnen kan stappen, zoals er vanmorgen terecht geweest is. Ik ben gestopt met 1 Korinthe 2 vers 13 en ik kom binnen en zeg, jongens, wij openen bij vers 14. Zo loopt dat niet. De grote mondigheid. Dat betekent ook dat jongeren een eigen subcultuur hebben. Dat ze die op een eigen wijze vullen. En daarin heeft natuurlijk de evangelische beweging. Ik zeg dat een beetje heel voorzichtig, maar ook de EO heeft daar natuurlijk ook duidelijk ook zijn invloed in gehad. Maar ik zal het anders willen zeggen. Een heleboel van onze jongelui gaan een bijbelstudieweekenden. Vaak interkerkelijk. Ze hebben een eigen vakantiebesteding. Dat hoeft niet altijd beter uit te zijn. Ze hebben eigen muziek. Ze hebben eigen bijeenkomsten. Ze zijn op allerlei wijzen bezig. Dat betekent dat onze jongelui veel meer geïnformeerd zijn. Veel meer weten ook. Alleen de klok en de klepel. En op welke wijze vang je dat op? Op huisbezoek krijg je ook heel andere vragen als 15 jaar geleden. Als je met deze jongeren spreekt. Of deze jongeren apart pastoraat geeft. Ik was gisteravond bij een jongen van 19 jaar die in Heverlee zit, in België, Heverlee. En als ik die jongen hoor praten met zoekend en tastend de weg naar de Heere, en de manier waarop hij daarover spreekt, heb ik wel mijn vragen, maar mijn diepe bewondering als hij daar zoekend en tastend op weg is om zijn weg te vinden in de samenleving, maar ook de weg die de Heere daarin wijst. Dat vraagt van ons natuurlijk studie, belangstelling, wetenschap. Ik lees elke keer ronduit magazine. Ik vind dat ik dat moet lezen. Ik ben er gauw doorheen. Het zijn dezelfde motto's die aan de orde komen. Maar ik probeer om onder jongeren te leven en te weten wat er onder jongeren ook is op dat terrein. De kerk wordt door een aantal jongeren rechts of links gepasseerd. Ze zetten zich af. Maar we moeten ons niet tegen de jongeren afzetten. Maar we moeten ook kijken, is er een goede vulling? Beste mensen, ten aanzien van de bezinning op de catechisatie, zoals dat vanmorgen gegeven is. Ten aanzien van de vereniging en de plaats dat ik heb. De preek en de preekbespreking. Ik heb in Gouda de 70 jaren preekbespreking meegemaakt van dominee van Gorzel, van dominee Abma. Waarvan ik versteld stond, fijn dat die jongelui er waren. De manier waarop ze spraken en bezig waren. En voelden dat de predikanten ook hun vragen hadden, maar dat ze samen zochten naar een weg. Jongerenpastoraat. Aandacht voor de jonge gezinnen. Die vaak ook met vragen zitten ten aanzien van opvoeding, maar ook ten aanzien van de school en welke school ze zullen kiezen. Er is nog een punt. Het herkenbare klimaat in de kerk en in de school. Herkennen de kinderen van ons, zoals ze in de gemeente zitten, ook iets wat ze op school hebben meegekregen? Het is een kleine moeite om bij de liturgie de psalm te kiezen die in groep 3 geleerd wordt. Het is een kleine moeite om in het gebed te denken aan onze kinderen die al heel jong meedoen in de gemeente. Kinderen, als ze welkom zijn in de kerk, en dat zijn ze, dat ze daarom iets herkennen. En ik heb een heel zwak plekje in mijn hart voor de pubers. Pubers, dat is de groep die zijn te groot voor de kleine en te klein voor de grote. Er is geen groep die in de kerk zo tussen wal en schip zit als juist die pubers. En het zou heerlijk zijn als je catechisatie geeft, en dat blijf je toch doen, niet alleen in de hoogste groepen en in de beleiderscatechisatie. U moet gewoon een groep van 12, 13 nemen. U moet een lekkere pubergroep nemen. Dan voel je aan je lijf wat het betekent. Je moet er een nemen van 18, 19. En dan heb je nog zo een groep van onverschilligen, maar die komt er niet als je waarschuwt. Maar als je die hebt, is het goed als je hem neemt. Dus beste mensen, taken verdelen. En niet alleen alle catechisaties doen, dat is heel kwetsbaar, want als je uitvalt door allerlei dingen, maar dat je samen deelt en samen bezig bent. Maar zorg dat je door de groepen heen gaat, zodat de mensen in de preek en in het pastoraat merken, de dominee kent mijn vragen. Hij weet waar ik mee zit, hij pikt mee wat we gevraagd hebben op de catechisatie. En ik wil u wat huiswerk meegeven, want dat heeft broeder Vreugde heel niet gedaan, maar ik kom nog direct uit de echte schoolsituatie. Ik wil u ook wat huiswerk meegeven ten aanzien van de school. Kent u de schoolgids van uw school? Kent u de schoolgids? Heb u de regels gelezen die er gewoon staan, ook in de hbo-scholen? Dan had dat meisje uit een van onze gemeentes niet 2 weken in Breda gezeten op een SPH, waar ze niets anders had als toneel en drama, en waar ze tenslotte avond aan avond een cafégang moest maken in Breda. En daar zijn nogal wat keuzes. Ik heb ze vanmorgen toegelaten tot de PABO om te zeggen, het is denk beter dat je in dit milieu gewoon je gaven ontwikkelt die de Heere gegeven heeft. Kennen we de schoolgids? Staat er alles in? Heb u het goed nagelezen over de levensstijl? Wordt er op uw school nog een psalm geleerd en een lied geleerd? Wordt de catechismus nog gedaan in groep 7 en 8? Geladeerd met verhalen uit de kerkgeschiedenis? Komt dat nog aan de orde? Heb u dat in het contact ook met het bestuur en met de deputatie van de scholen in uw gemeente besproken? Ben u op de hoogte van de ontwikkelingen die in een school plaatsvinden op korte en lange termijn? Doet u mee aan de bezinning op de identiteit? Hebt u zichzelf al eens uitgenodigd in Katwijk op een aantal scholen? Om die identiteit en de bezinning op die identiteit? Zodat we ook zeggen, wat zijn de grenzen en wat zijn de mogelijkheden? Hebt u ten aanzien van de scholing van de docenten, beste vriendinnen en vrienden, daar liggen enorme mogelijkheden. De scholing van de docenten, als u 1 keer per maand met het team die dat wil, en ik denk aan die 10 docenten in de college in Katwijk, die vanuit de Gereformeerde Bond bezig zijn om zich identiteit verder te bezinnen en een plaats in die school weer te krijgen, dat je daar als predikant leiding aan geeft en ten aanzien van de identiteit helpt bij de scholing. Is er ook een brug naar de school en omgekeerd? Weten de mensen ook dat ze welkom zijn in de kerk en bent u op de hoogte als mensen komen, zodat ze ook aangesproken kunnen worden? Is er een bezinning op de pluriformiteit in de samenleving? De vraag van mevrouw Lambrechts krijgt nu nee. Maar over een aantal jaren zal ongetwijfeld artikel 23 herzien worden. Hebben we ons bezonnen op de pluriforme samenleving? Ten aanzien van Hakim die niet bidt omdat het een andere god is. Of die op de, zoals vorige week in Rotterdam met zijn hoofd op de vloer gaat omdat zijn vader ook altijd zo bidt. Is er een bezinning op de pluriforme samenleving, Jezus de enige weg of de beste weg? De bezinning op de hele cultuur en de cultuuruitingen wat media betreft en het ICT. Ik vind het een blamage, beste mensen. Dat collega Van der Worp hier staat rond alles wat er mogelijk is op het gebied van de computer. Het is een blamage dat onze kring ten aanzien van internet nog geen beslissing heeft genomen. We krijgen weer 15 avonden van het RD. We krijgen weer zoveel avonden in bezinning in de gereformeerde gemeente per klasses. En intussen stijgt het percentage van de gezinnen waar een open netverbinding is. In Gouda, eind mei, was 65% van het Driestar College, dus niet van de hogeschool, dat weet ik niet, van de Driestar College, aangesloten op een open net. We houden het niet tegen. Daarom moet er een mediaopvoeding zijn, pedagogiek. En er moet ook aandacht besteed worden in de school, in de kerk, in de gemeenteavonden, in de catechese, dat we jongelui de weg leren in deze weg. Het wordt er niet makkelijker op, maar het is wel nodig dat we dat niet aan anderen overlaten, maar dat we daarbij betrokken zijn. En tenslotte een bezinning op je eigen gezicht van de kerk. Wat is de kerk nou? Is er iets van die blijdschap van de omgang met de Heer? Is er iets van die blijdschap van het vaderhart, waardoor ik aan vaders hand op weg ben naar vaderland, naar het vaderhuis? Ik weet het maar als ik in die doorboorde handen niet gedragen word in het eeuwige vuur terechtkom. Maar dat ik door genade mag weten dat die doorboorde handen onder mijn lijven zijn. Zodat ze een identificatiefiguur hebben waarin ze zien wat het betekent. Beste mensen, een van de belangrijkste dingen die Vreugdeheel gezegd heeft vanmorgen, dat is dat jonge lui van 10 jaar en ouder tot en met 16 jaar identificatiefiguren nodig hebben. In Utrecht zegt de school van Immelman en van Wilna Meijer, grote pedagogen die veel invloed hebben, vanaf 12 jaar moet je alleen informatie aanbieden en moet je ze verder niet beïnvloeden, niet indoctrineren. Wij zeggen hardop tegen Immelman en tegen Meijer, jullie hebben het fout. Want juist mensen van 10 tot en met 16 hebben praatpalen nodig en mensen waar ze kunnen uithuilen en opnieuw kunnen beginnen. Laat het biografisch element in de prediking, in de catechese, in het onderwijs, laat dat alsjeblieft een goede plaats hebben. Spreek vanuit je hart wat het betekent om met de Heere om te mogen gaan en wat dat betekent in strijd en in twijfel. Daarmee redden we ze, naar de mens gesproken, ook voor de binding aan de kerk, aan onze scholen en aan onze gezinnen. Dat geldt ook voor de ouders en voor allen die daarbij betrokken zijn. Dat is wat het huiswerk betreft. Er komt nog iets meer, dat was het eerste punt. Ik wou je nog een paar dingen zeggen. Als het gaat over kerk en school, die gaan steeds verder uit elkaar. Er zijn weinig herkenning meer op een heleboel scholen ten aanzien van de kerk. Ten aanzien van de reformatorische scholen, laat ik dat ook zeggen, zijn er natuurlijk ook zorgen op synodes dat een heleboel jongelui qua kerkelijk besef wat wankelen en daardoor weer makkelijker overstappen naar een ander kerkverband waar ze wel iets in herkennen. Nou, het is mooi dat ze elkaar leren waarderen, dat ze ook de plaats in de kerk leren waarderen, dat ze daarin ook een plaats kunnen hebben. Maar we mogen kerken niet tegen elkaar uitspelen. Waardoor we zeggen, wij zijn de ware. Maar dat we ook daar als mensen dienstbaar zijn, zowel in de kerk als in de school, waarin je voor iets staat. Dan hebben ouders ondersteuning nodig. Ik waardeer het heel erg. Ik denk dat hier een paar deputaten zitten. Van deputaten van Christelijke Gereformeerde Kerken. Die hebben een aantal jaren geleden een brief uit laten gaan naar de ouders, de kerkenraden. Om te zeggen, beste ouders, als u uw kinderen toevertrouwt aan bepaalde scholen, dan zijn sommige gedeelten in het land niet meer verantwoord om ze te sturen naar protestantse christelijke scholen. Maar in sommige gevallen zal u kiezen voor reformatorische scholen en in sommige gevallen zal u kiezen voor gereformeerd vrijgemaakte scholen. Ik vind het ontzettend fijn dat mensen zich de nek uitgestoken hebben, daarin advies hebben gegeven. Ik denk dat dat ook van belang is, dat er steeds meer ouders komen en vragen van wat zou ik nou moeten doen? Is dat wel verantwoord? En dan gaat het niet om kleine dingen, want dan zou je me nu goed begrijpen, maar dan gaat het om de wezenlijke zaken, de bedding waarin kinderen hun opvoeding ontvangen. Laat alsjeblieft ouders participeren en overleg gaan. We hebben kennis genoeg in onze in kringen die u dient. Er zijn genoeg mensen met kennis van hoofd en hart om in overlegorganen mee te kunnen doen. Zodat als er fout gaat, dat er dan afgehaakt kan worden om bepaalde redenen. En laat ook de bezinning op de plaats van de school en de richting van de school in het pastoraat, in de prediking of in andere zin ook gestalte krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat dat steeds meer een taak van ons wordt en ook steeds meer een zorg wordt. Het is van belang dat u eens even goed kijkt, als u kennis maakt met een school, als u op een nieuwe plaats komt of uw school maakt een gedaanteverwisseling bij, wat wordt er nou gebruikt? Ik zal u even laten zien. Als kind op maandag gebruikt wordt, dat is pas aangekomen, dat is in verband met het advent. Dit is verhalen in het Exodus, heeft te maken met vredeseducatie in deze maand. Nou, kind op maandag, dat is nou een voorbeeld van een methode waarin getracht is om kinderen op een goede wijze tot hun recht te laten komen. Dus pedagogisch, psychologisch. Je kan niet alles zomaar aanbieden op elke leeftijd en op dezelfde wijze. Ja goed, dan lijkt hij op die vader ergens in Bennekom op een ouderavond. Die zegt, u kan praten wat u wil. Een leerplan voor godsdienst is helemaal niet nodig. U moet gewoon beginnen bij Genesis 1 en stoppen in Openbaringen 22. En als u dan in groep 5 bent, dan ga je gewoon bij Genesis 1 beginnen. En je zorgt in groep 8 dat je aan het eind van de Bijbel bent. Ik zeg, meneer, wat u nu vanavond gehoord hebt, dat kan u niet straffeloos doen. De Heilige Geest doet alles en doet zijn eigen werk. Zegt ook, ben ik helemaal mee eens. Alleen, hij gebruikt ons als middelen. En we zullen ook ons verstand daarin moeten gebruiken. Nou, kind op maandag geeft heel wat ideeën op dat terrein. Maar beste mensen, de theologische, het hele concept waaruit gewerkt wordt, kan ik absoluut niet achterstaan. Ja, dus, laat ik zeggen, dat is het probleem. Als het zouden gebruiken op school, is het heel goed dat u het eens bestudeert. En dat u eens even kijkt, wat zijn de drijfveren en wat krijgen kinderen mee? En dat kost u niet meer dan een halve dag. Het gesprek zal wat langer duren. Maar dat u in elk geval weet wat er op school gebeurt. Als u naar een voortgezet onderwijsschool gaat en u kijkt wat er op het gebied van godsdienstonderwijs gebruikt wordt. En de methode van Zegers wordt gebruikt. Dat is een Rooms-Katholieke in de zaakjes. Heel mooi qua opzet, qua didactiek, qua psychologie. Maar vanuit een andere visie op de schrift in deze zaak. Dus weet u ook wat er gebeurt, ten aanzien van geschiedenis, ten aanzien van bio, ten aanzien van aardrijkskunde, ten aanzien van de expressievakken. Hoe staat het met de hele invulling rond de educatie van expressie, waar onze scholen voor staan in de tweede fase rond allerlei invullingen, bezoeken van theaters, andere zaken. Zijn daar compromissen voor of zijn dat mogelijkheden onder begeleiding? Ook heel erg belangrijk, vind ik zelf, de situatie zoals we bij elkaar zijn. Dat is het hele bestuur en de benoemingen. Ik denk van heel groot belang, als er een wezenlijke benoeming is, dat als u invloed kan uitoefenen, dat het van belang is. De referenties is bekijkt, of de sollicitaties, kijkt op welke wijze de samenstelling is. Als u als adviseur daarbij betrokken bent, moet u vooral bij de benoemingen zijn. Bij de voorbereiding van de benoemingen. En wij bereiden onze studenten erop voor dat er een goed inhoudelijk gesprek plaatsvindt over de inhoud van het gereformeerde beleiden. Dat moet u ook doen. Hoe staan de mensen tegenover de wezenlijke kernnoties van dood en leven, Adam en Christus? En wat betekent dat voor het onderwijs? En op welke wijze krijgt het ook gestalte? Zodat het ook een bepaalde bedding krijgt in het onderwijs. Niet alleen leren en leven van collega-kameraden, alles wat daarbij betrokken is. Dat zijn hulpmiddelen. Maar hebben de mensen dat ook verwerkt en willen ze daar ook een gestalte aan geven? Daarom is het toerusting en de scholing van mensen van het onderwijs, waar ik op u wijs, van heel groot belang. Er komt nog een punt bij. als mensen naar een school elders moeten. De zorg is zo groot op het dorp dat de mensen geen vrijmoedigheid meer hebben om hun kinderen naar die school te sturen. En ze gaan ergens anders. Zijn ze daar goed op voorbereid? Weten ze wat daar wacht? Heeft dat consequenties voor de thuissituatie, voor het terugkomen in de sociale context waarin die kinderen opgroeien? Is er een goede gemeenschap, een goede opvang, zodat ze ook zien wat dat betreft dat de mensen het met pijn doen, niet anders kunnen, maar dat ook helder wordt naar een school. En als u pastoraat doet en huisbezoek doet, dat ze ook uitleggen waarom ze dat doen. Misschien moet u ook zeggen, dat moet u niet doen. Want op deze school zijn er nog zoveel mogelijkheden waarin uw kinderen echt verantwoord onderwijs krijgt. En als u ze van het dorp wegstuurt, heeft dat consequenties voor het feit dat ze zich vervreemd voelen in de gemeenschap. Ik zou u willen vragen om dat punt ook heel sterk en serieus te bekijken, want dat is wezenlijk ook in de komende tijd. Het valt mij op, in dezelfde kerkelijke kring waar ik zelf zit, dat veel jonge ouders behoefte hebben aan een stuk leiding. Ten aanzien van de godsdienstige opvoeding, maar ook ten aanzien van de hele school en alles wat met de school te maken heeft. Met de hele keuze van de school, het onderwijs wat er is en hoe ze tegenover bepaalde zaken moeten staan. Ten aanzien van de vulling van de kerst, ten aanzien van de vulling van de paasbijeenkomst, van de pinksterbijeenkomst, maar ook van de vakantietijd of de week uit die een groep heeft en al de zaken die daarmee te maken hebben. Ten slotte, het onderwijs wat we mogen hebben in ons land, daar moeten we zuinig op zijn. Ik ben over het algemeen niet pessimistisch, maar als ik de ontwikkelingen zie in het onderwijs, denk ik dat over 10 jaar een heleboel christelijke scholen gewoon verdwenen zullen zijn. Ik zit zelf in Zuid-Holland in een adviesgroep voor toewijzing van scholen. Beste broeders en zusters, het merendeel van de scholen in Zuid-Holland is gewoon interconfessioneel geworden. En een heleboel van de scholen zijn gewoon algemeen bijzonder geworden. Dat betekent dat alle levensbeschouwelijke uitingen onder één dak zijn. En dat er een dominee is, en er is een pastoor, en er is een imam, en er is een humanistische vormingswerker. En iedereen kan krijgen wat past. Want het hoort bij het postmoderne denken. Je hebt geen negatief oordeel, geen positief oordeel. Je krijgt gewoon wat je wil, alleen als je anderen maar niet beïnvloedt. Als dit zo is, en dat gaat gebeuren, als de Heer geen opwekking geeft, als de Heer geen verandering geeft, dan moeten we heel zuinig zijn op het onderwijs wat we nog hebben. En daarom zou ik een sterk beroep op u willen doen, vanuit de school naar uit de kerk en omgekeerd. Besteed naast veel zorg aan de preek en de catechisatie en het pastoraat en het vierde, allerlei andere dingen, wat Vreude heel heeft genoemd, maar het was 3b wat ik wil zeggen, ook erg veel zorg aan het onderwijs, zodat je weet wat de ontwikkelingen zijn en hoe het gaat. En dat u een gesprek hebt met een directie over de vragen over de levensstijl. Moet dat allemaal, deze regeltjes, gebod op gebod en regel op regel? Moet je steeds weer verantwoorden waarom je wel een televisie hebt en niet dit? Zoals een collega van mij, die is al 4 keer naar dezelfde school gemoet om te zeggen dat hij zijn kinderen graag daar wil hebben. En steeds weer dezelfde vragen. En hij zegt, ik vind het fijn als mijn kinderen daar zijn. Maar er zijn ook scholen waar onze kinderen grote moeite hebben. Waar ze alleen in een rok lopen. Waar ze alleen nee zeggen tegen een avondvulling. Of tegen een dagvulling. Of een weekendvulling. Die spanning, beste broeders en zusters, die moeten we voelen. En daarin ook helpen. Hoe lang kan je lijden aan een school? En hoe lang zijn we zo vergenoegd over ons eigen onderwijs, dat van binnenuit het allemaal wel geregeld is, maar de geest moet niet uit de fles van de school. Zodat we en als ouders en als kerk betrokken zijn met het geschenk wat we van de Heere God hebben gekregen. En dat bepleit ik tot en met, liefst tot het eind van de universiteit. Maar als dat nou niet lukt, tot aan het eind van het HBO. Ik ben ervan overtuigd dat onze zegscholen, Zwolle, Ede en Gouda, die op een aantal terreinen samen werken en moeten werken, en dat ook zoeken tot op zekere hoogte, dat het een geschenk is dat het christelijk HBO is. En dat christelijk HBO ons gebed nodig heeft, onze hulp nodig heeft, en dat we als ouders schouder aan schouder staan. En ik wil daar met één bij zeggen. Als je op de HBOV zit in Ede, zit je op een goede school. Als je op de HSO zit, zit je op geen goede school. Natuurlijk niet. Dat zijn heel aparte mensen. Dat zijn maatschappelijk werkers. Die doen allerlei drama, dramatiek. Sociaal werkers, buurtwerkers. Ik heb met Jan van der Graaf, zo mag ik dat wel zeggen sinds dat hij weg is, want dan is het gewoon Jan. Met Jan van der Graaf de benoemingen gedaan. Allemaal voor de Sociale Academie in 73, 74. En er waren geen mensen uit onze kring die in die vakgebieden hun werk konden doen. En toch hebben we in binnen het opzien tot de Heer mensen neergezet die een goede ontwikkeling en sommigen geen goede meegemaakt hebben. Maar de werksoort is anders als dat je op een pabo zit. Dus de werksoort, de achtergrond is belangrijk. En je krijgt op je school, en dat zou ik graag willen zeggen, je hebt geen eigen school, beste mensen. We hebben een school die we samen hebben. Ik zit op een school, niet van de gereformeerde gemeente. Maar ik probeer gewoon op mijn school te zijn zoals ik denk dat in het geheel mag zijn. Met de collega's die hier ook deze dagen zijn en met de anderen. We hebben geen eigen school. Maar we moeten in de kern van de zaak elkaar aan kunnen spreken. En als u als predikant, of in welke hoedanig u zit, bezwaren hebt, ga naar de mensen toe. Praat. Maak aan de ouders duidelijk waarom er zorgen zijn en waarom we samen de krachten moeten bundelen. Ik ben ervan overtuigd. Als u bezwaren hebt en u bundelt krachten, en binnen het opzien tot de Heere, zijn er al hele goede resultaten op diverse scholen in de landen bereikt. Methode weg, collega's op een andere locatie, andere dingen, omdat ze niet herkenbaar waren in het geheel zoals wij hiervoor staan. We moeten ook durven. Je moet niet alleen wegen en je moet niet alleen zeggen tellen, maar we mogen door Gods kracht weten dat de kracht, degene die bij ons meer zijn dan die tegen ons zijn. En dan denk ik dat er juist in krachtenbundeling in onze kerken, naar de scholen, dat daar mogelijkheden zitten. Ten slotte, we bereiden onze mensen voor op de maatschappij van morgen. U in de kerk, wij op school. En dan is het van belang dat ze levensbeschouwelijke goede toerusting krijgen. De cognitieve zaak krijgt steeds minder aandacht, ook in de tweede fase. Het is meer doen en allerlei zaken met weinig aandacht, minder aandacht voor de kennis. Als wij in vereniging en catechisatie ook meer aan gesprek doen, goed. Maar laten we zorgen dat de basis niet ontbreekt en dat we ook weten waarover we praten. En dat jongelui dat ook weten, zodat ze toegerust worden om straks onder Gods voorzienigheid een plaats van ons in te nemen als wij wegvallen en op andere terreinen. Ten slotte, ik bepleit zeker geen isolering. Om te zeggen, kleiner worden, alleen maar die je herkent. Want het gevaar is ook groot, als je eigen school hebt, dat je steeds smaller gaat worden. Laten we elkaar vasthouden. Wij hebben een roeping om in de wereld te zijn. Om dat getuigenis ook handen en voeten te geven op de plaats waar de Heer ons stelt. En wat zou het dan een zegen zijn? En dat is ook zo. Als hier mensen voor de microfoon zouden komen, die zouden vertellen wat onderwijzers voor hen betekend hebben, dan denk ik dat iedereen een verhaal heeft. Er zullen ook negatieve verhalen zijn, maar die ben je vergeten. Maar er zijn mensen die door hun plaats en door hun manier van doen en hun omgang onuitwisbare sporen in je leven hebben getrokken. En die God door de Heilige Geest gezegend heeft. Dan is onze school een planting Gods. Dat is de voorpost van het Koninkrijk Gods. En daar mogen ze ook de kerken dienen. En dan mogen we ons niet afzetten tegen de kerken op de scholen. En omgekeerd in de kerken ook niet tegenover de scholen. Behalve als daar noodzaak voor is. Ten slotte zou ik de kerk op willen roepen. Gebruik de expertise van de school. Gebruik die. We hebben dat. Ten aanzien van de preek. Ten aanzien van de catechese. Denk aan het instituut in Ede. Onder leiding van collega's Verboom en Van Kampen. Waar catechese avonden gegeven worden, waar mensen geholpen worden. Denk aan de verenigingen en houd de contacten met de scholen. Zorg dat die relatie open is en helder is als het gaat over de taak die we daar hebben. Ten slotte, we zijn begonnen met Deuteronomium 6. Deuteronomium 6. Waar is vanmorgen gelezen dat we het in moeten scherpen en moeten doen? Jos is al wat verontrust. Psalm 78, vers 7. Hopen op God, Gods daden niet vergeten en zijn geboden bewaren. Als we zo ieder op zijn plaats in Gods koninkrijk ons werk mogen doen, onze ogen open hebben en een kloppend hart hebben, dan mogen we die vaderhand en ook in dat vaderhart iets van die gemeenschap met de Heere mogen ontvangen. En dan mogen we ook weten dat ons werk dienstbaar mag zijn. Wel in tegenstand, wel met vraag, maar de Heere gaat door. De jeugd geeft toekomst omdat we een toekomst hebben, beste vriendinnen en vrienden. Onze heiland is de biddende en de dankende hoge priester. Die zorgt, die stuurt en leidt. Daarom kan u ontspannen zitten en ik u ontspannen staan. Omdat je middel mag zijn in die doorboorde handen op weg naar het vaderland, naar het vaderhuis. Dat er niemand van ons, onze kinderen, onze catechisanten en onze leerlingen achterblijven. Dank u. We zingen uit Psalm 86, het zesde vers. Leer me naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. 86, vers 6.
Eren tot in.